Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie.
Van harte welkom allemaal. Blij om jullie allemaal te zien na een zomerbreak. We zijn er nu terug met een reeks aan boeiende koffies met de toekomst en inspirerende workshops die te maken hebben met de toekomst van de arbeidsmarkt. Vandaag gaat het over het impostersyndroom. En misschien herken je wel deze situatie. Je hebt een goede opleiding, je hebt een goede job, mensen zijn lovend over jou, over je werk. En toch is er altijd zo'n stemmetje dat zegt: wanneer gaan mensen ontdekken dat ik eigenlijk helemaal niks ken? Wel, om heel eerlijk te zijn, dat stemmetje heeft tegen mij heel vaak gepraat. Dus voor mij is het geen onbekende, totdat ik Kim Neuskens tegenkwam. Zij is strategisch consultant, zij is leiderschapstrainer en communicatie-expert. En zij vertelde mij dat heel veel mensen zich onzeker voelen in hun job. Ze denken dat ze het niet goed kunnen, dat anderen beter zijn. Ze voelen zich schuldig, dat ze niet genoeg werken en tegelijkertijd dat ze te weinig tijd steken in het gezin. Hoog tijd om komaf te maken met het impostersyndroom. Van harte welkom, Kim.
Dankjewel, Kitty. Ik ben echt heel blij dat ik hier mag zijn. En ook heel blij dat we zo talrijk hier zijn om ermee aan de slag te gaan. Hè. Dat doet me echt heel veel plezier.
Voordat ik jou de eerste vraag ga stellen, wil ik graag een vraag voorlezen die iemand op voorhand had ingestuurd bij de inschrijving. Van nature ben ik erg spontaan en denk ik erg graag mee met mijn creatieve geest. Maar in directiemeetings komt dat niet tot uiting. Dan denk ik vooral nadien, tje, had ik dit of dat maar gezegd of nog beter op een andere manier uitgelegd? Het lijkt alsof ik een mentale freeze heb op dat moment. Want normaal kan ik het goed uitleggen, hoor ik van mijn omgeving en mijn collega's. Hoe kan ik die mentale stap maken en die, denk ik, onbewust belemmerende gedachtes overwinnen? Je moet nog nu niet die vraag beantwoorden, want eigenlijk eerst, voordat we naar de oplossing gaan kijken, Kim, wat is dat nu eigenlijk, het impostersyndroom?
Ja, impostersyndroom heeft twee aspecten, imposter en syndroom. En dat woordje imposter, dat betekent, dat is eigenlijk het Engelse woord voor bedrieger. En het gaat hier dus niet over mensen die frauduleuze praktijken gaan beoefenen. Het gaat hier erom dat je je eigenlijk een bedrieger voelt. Ondanks dat feitelijk bewezen is dat jij capaciteiten hebt, dat je talenten hebt, dat jij juist zit, heb jij het gevoel dat je een bedrieger bent. Dat je op een dag door de mand gaat vallen, dat mensen op een dag gaan doorhebben dat je niet zo goed bent als zij wel denken. En dat is eigenlijk het impostergedeelte ervan. Het syndroom, het wordt nu voorgesteld, langzaamaan heeft het de term syndroom gekregen. Het wordt ook zo opgenomen in de woordenboeken. Maar het is geen ziektebeeld. Het is op dit moment zo niet gediagnosticeerd. In 1978, toen Clens en Imes, twee vrouwelijke psychologen, dat beschreven, hadden zij het eigenlijk over het imposterfenomeen. En ik spreek dus eigenlijk ook liever over een fenomeen. Ook al werkt zo'n syndroom beter, dan nemen we dat meer au sérieux. Maar eigenlijk is het veel algemener dan dat we het alleen als een ziektebeeld horen te zien. En dat vind ik wel belangrijk om even te nuanceren.
En hoe herken je dan nu dat je dat wel of niet hebt?
Ja, wel, velen zeggen zo, als ze de eerste keer dat horen, zeggen ze, ja, maar daar heb ik geen last van. Allee, ik ga toch niet zitten bedriegen. Allee, ik doe toch niet alsof ik door een mand val. En dat klopt ook. Aan de oppervlakte ben je daar niet de hele dag mee bezig. Alleen dat is onderbewust en onbewust dat dat eigenlijk plaatsvindt. Dat zit hem in kleine dingen. Dus om goed te starten hier vandaag en om iedereen ook goed te kunnen betrekken bij vandaag, heb ik een lijstje opgesteld van ongeveer 10 stellingen en quotes, zinnen die mensen met die last hebben van imposter uitspreken. En ik ga ze afgaan. En als je aan het luisteren bent, dan mag je beginnen noteren elke keer als jij jezelf erin herkent. En zo weet je hoeveel last jij hebt en hoe je het kan herkennen bij jezelf en ook bij anderen. De eerste is, je zit in een meeting en je denkt bij jezelf, ja, ik zal maar zwijgen. Ja, hier ga ik toch niet zoveel kunnen vertellen als iedereen. Ik weet er niet genoeg van. De anderen hier, die weten het, maar ja, ik zal het toch maar niet zeggen. Terwijl je eigenlijk op informatie zit. Een tweede, ja, mijn collegaatjes, ja, die horen hier echt. Maar ik hoor hier niet. Ik hoor hier toch niet helemaal. Ik kan dat niet goed zeggen waarom. Alle anderen wel. Derde, als iemand mij een compliment geeft, dan voel ik mij daar niet comfortabel bij. Dan ga ik dat snel wegwimpelen. Zo van, ja, dat is niet echt hoor. Ja. Of och, dan ga ik dat naar beneden halen. Volgende. Ik, waar ik nu sta, oh, ik heb gewoon geluk gehad. Ja, ik weet dat ook niet. Ja, dat, ik was juist de juiste man op de juiste plek. Dat is echt niet door mij, dat is gewoon, ik heb geluk gehad. Volgende. Mijn succes, dat is er echt alleen maar gekomen omdat ik er zo ontzettend hard voor heb gewerkt. Dat ligt niet aan mij, dat is gewoon omdat ik, ja, ik werk met de pletter en daardoor raak ik hier. Volgende. Op een dag, dan gaan ze het doorhebben dat ik niet goed ben. Op een dag, dan wordt het doorprikt. Er gaat iemand zijn die het mij op een dag zal zeggen. Hè? En dan. Volgende stelling. Het is mij nu één keer gelukt. Maar ja, nu voel ik nog veel meer druk om elke keer weer die standaard te gaan bereiken. 8. Ik mag geen fouten maken. Ik moet echt alles onder controle houden. Het moet echt perfect zijn, want anders... 9. Ja, ik weet met mijn verstand echt wel dat ik fouten mag maken. Dat ik niet mijn job zal verliezen omdat ik eens een keer een fout maak. Maar toch heb ik het gevoel dat alles ineenstort als ik niet alles juist doe en niet alles tot in de puntjes afwerk. 10. Ah, nee, ik ben echt geen verkoper. Ah, ik kan daar ook echt niet tegen van die egoïstische, arrogante types. 11. Ja, ik zal nu maar zeggen wat ze willen horen, hè. Eigenlijk weet ik dat dat niet zo is, maar ja, mijn baas wil dat toch niet horen wat ik echt denk. Ik zal maar zeggen wat dat er hoort. En de laatste. Als ik hier echt zeg wat er hier werkelijk toe doet, als ik echt begin te geloven in mezelf, dan gaat iedereen mij zeker laten vallen. Het vraagje van Lux Winne van is het imposter syndroom louter werkgerelateerd? Nee, dat zit in heel je leven. Alleen hier zitten we in de workout room van de VDAB en zitten we hier een beetje met die bril op van het werk. Dus ik zal wel soms een beetje uitwerken naar hoe dat ook in je privé zit, want dat zit ook naar je partner toe. Dus wees je daar ook bewust van dat je dat kan voorhebben bij vrienden eveneens. Maar hier concentreren we ons even op werken.
En ik ben nu wel heel benieuwd naar de resultaten van de mensen die aan het luisteren zijn. Hoe zij zichzelf hebben gescoord op die 12 stellingen. Heel uiteenlopende resultaten. Mensen zitten op het gemiddelde. Sommigen scoren heel laag, anderen heel hoog.
Het gaat hier ook niet om een test. Dat wil ik wel even duiden. Het gaat er gewoon om, heb je een paar keer herkend wat er hier staat... dan is het waarschijnlijk al een teken dat je op bepaalde momenten last hebt van je impostersyndroom. Het wil ook niet zeggen dat we dat altijd hebben, all round in ons hele leven of bij alles van ons werk. Het treedt op bepaalde momenten op. Het is eigenlijk een respons op een stress, op een trigger. En dus vandaar dat ik het heel mooi vind, ja, wat we hier zien is van ja, ik heb het, ja, ik herken me daarin, ja, ik heb zoveel mogelijk uiteenlopende quotes, zodat je kan zien van ja, jij dacht misschien dat het alleen maar dat was. Nee, het is ook wanneer je dat of dat doet. Mensen herkennen zich. En heel deel hebben nu ook niet geantwoord. Hebben niks durven intikken. Daarbij is op dit ogenblik het impostersyndroom 9 kansen van de 10 aan het werk. Ze hebben zichzelf tegengehouden om te durven een knopje in te duwen, terwijl ja, de anderen die zullen het wel weten. Ja, de anderen die mogen nu iets neerzetten. Maar ja, ik ga dat niet doen. Hè. Ik ga nog even afwachten. Ja. Die hebben zich al een beetje tegengehouden. Op een of andere manier hebben die al een lat gelegd van ja, dat soort mensen mag nu iets zeggen, maar anderen niet.
Ja, dat ervaar ik ook vaak in een meeting. En dan wordt er op het einde gevraagd, als er een voordracht gegeven werd, van zijn er nog vragen uit het publiek? En dan heb ik eigenlijk wel een vraag, maar... durf ze niet altijd in de chat te zetten. Dat klopt, ja. Dat is herkenbaar. Hoe komt het eigenlijk dat mensen dat syndroom gaan ontwikkelen?
Wel, eigenlijk heeft dat te maken met dat mensen op een bepaalde manier zijn grootgebracht. Je bent grootgebracht in een bepaalde context. Door je ouders, door opvoeders, door de mensen, de trainers in de hobby, de leerkrachten. Je hebt een heel sociaal weefsel waarin jij bent grootgebracht. En daarmee hangen ook bepaalde veronderstellingen die worden doorgegeven aan jou. Dingen die jij bent beginnen geloven, omdat dat jou is doorgegeven. Bijvoorbeeld een van de stellingen, zonder diploma kom je nergens. Er kunnen ouders zijn die dat meegeven aan hun kind. Of als je niet slim bent, dan gaat het nooit lukken. Of als je alleen maar aan jezelf denkt, amai, dan gaat het nergens geraken. Ja, al die dingen hebben op ons ingespeeld in onze kindertijd, waardoor wij een beeld hebben gevormd van wat hoort. Wij hebben onze lat gelegd. Niet alleen dat, hebben wij dat door onze ouders en onze directe omgeving. We hebben dat beeld ook gekregen door wat wij, hebben, wat wij als norm aanvaarden in wat wij zien, de beeldvorming die ons wordt meegegeven over wat hoort. Bijvoorbeeld, als we denken, als ik uitspreek een president, bijna iedereen denkt instant aan een man in plaats van aan een vrouw. Dat is een beeldvorming, waardoor vrouwen die graag president willen worden, zich gaan terugtrekken van, ja, misschien is dat echt niet voor mij weggelegd. Ja? Dus dat ontstaat eigenlijk op heel vroege leeftijd, dat je daar kans toe maakt. Nu, toch ontwikkelt niet iedereen dat. En toch heeft niet iedereen daar zoveel last van. Eigenlijk gaat het er elke keer om dat jij te horen hebt gekregen, en dat is jouw tactiek geworden, dat is jouw overlevingsstrategie geworden, dat je niet met jezelf moet bezig zijn. De ander is belangrijk. De taak is belangrijk. Maar je moet niet met jezelf bezig zijn. Doe maar gewoon. Dat is ongeveer de enige ding wat we te horen krijgen, wat ons zo gigantisch naar beneden haalt. En wij willen ook bij een groep horen. Wij willen als mens ergens bij horen. Daar streven wij altijd naar. Maar op een gegeven ogenblik merken wij, dus komen we in contact met anderen die een heel ander wereldbeeld hebben meegekregen. En ontdek je van, ja, maar dit begint mij tegen te houden. Maar je bent grootgebracht en dat heeft je altijd geholpen van jezelf achteruit te stellen. Daardoor heeft het impostersyndroom eigenlijk ook iets heel moois. Wij denken direct aan iets negatiefs. Dat is een syndroom, daar moet je vanaf. Maar imposters die hebben twee talenten ontwikkeld. Die hebben heel vaak, als ze extravert zijn, ontwikkeld van zeer hulpvaardig, zeer focus op de ander hebben zij ontwikkeld. Empathie hebben ze ontwikkeld. Om toch maar een ander te pleasen. Dus die kunnen heel goed de ander gaan invoelen. Dat is één mogelijkheid. De andere optie die je hebt, is dat je heel hard bent beginnen een taak ontwikkelen. Zeer goed wil zijn, zeer kwalitatief. Dus die zijn zich heel hard op taken beginnen inzetten om de beste te worden in een bepaald vak en expertise op te bouwen. Alles dus om maar niet bezig te zijn met die derde poot die zo belangrijk is, namelijk het ik, jezelf. En dat heeft je doen overleven, maar op een gegeven ogenblik, wanneer je dus succesvoller wordt, wanneer je buiten die comfortzone van wat je altijd is aangeleerd begint te treden, ja, dan wordt het super eng. Want dan ga je dingen beginnen doen die jou niet zijn voorgedaan. En dat is wanneer de imposter helemaal toeslaat. En dan krijg je stress.
Een vraag die ik nu nog niet heb gesteld, hè. Wie ben jij en wat doe jij? En vanuit welke insteek ben jij met onder andere het impostersyndroom bezig?
Dus ik ben Kim Neuskens, ik ben 45 jaar, moeder van twee meiden van 7 en 8 jaar. En ik ben een internationaal gecertificeerd business coach. Ik stond als klein meisje heel graag op het podium. Heel vaak op het podium. En daarna ben ik voor televisie beginnen werken. En ik vond het heerlijk, omdat ik heel die show zo leuk vond en zoveel mensen wilde inspireren. Wat ontdekte ik daar? En dat is ook de drijfveer waarom ik ben beginnen doen wat ik doe. Ik zag daar, ik kwam interviewen tijdens mijn televisiecarrière, heel veel mensen, heel uiteenlopende mensen. Maar ik kwam dus ook constant in contact met toppers. Mensen die algemeen gezien worden als voorbeelden. Zowel in de politiek, als professoren, als opiniemakers, als BV's, als beroemdheden. Mensen waarvan wij denken, die hebben het gemaakt. Op welke manier dan ook. En als ik die interviewde, merkte ik, die geloven daarom helemaal niet dat zij het hebben gemaakt. En ik zag die leidersweg van mensen, zeker aan de top, die zichzelf niet zo vinden. Maar heel de wereld vindt dat wel al. En ik vond die discrepantie zo groot en ik herkende die ook in mezelf. Ik heb ook heel veel last gehad van het impostersyndroom. En nog slaat dat toe. Elke keer wanneer je hoger op een ladder komt, kan je er weer last van hebben. En vandaar dat ik toen zoiets had van, ik wil dit gaan ontdekken. Ik wil niet meer alleen vanuit, hoe kan ik fake it till you make it? Nee, ik wilde echt snappen van, wat is er hier aan de hand inwendig in de mens? Wat gebeurt er? En daarom ben ik dan mijn coachingopleidingen beginnen volgen 10 jaar geleden. En heb ik nu al 10 jaar een praktijk waarbij ik dus mensen leer om meer en meer de leider in zichzelf te gaan ontdekken. Dat leiderschap meer en meer te durven oppakken, maar vervolgens dat ook te durven uitdragen in al hun communicatie. Dus in speeches, in durven in de media komen, durven leiderschap binnen je werk opnemen. Dus ja, dat is dat geworden.
Is dat dan iets waar veel mensen last van hebben? Of heb jij dan toevallig die mensen die bij jou komen omdat ze er last van hebben? Misschien heb je er ook geen zicht op, ik weet het niet.
Het is iets dat heel erg wijdverspreid nu... Wijdverspreid is. Het is al sinds de jaren 70 dat ze er onderzoek aan ronddoen. In het begin lag de focus extreem op succesvolle vrouwen. Maar langzaamaan weten wij meer en meer dat niet alleen vrouwen daar last van hebben, dat ook mannen daar last van hebben. Dat het veel meer wijdverspreid is. Dus ja, sommige getallen gaan tot zelfs 70% van mensen op het werk die daar last van hebben. En dus ik wil daar niet echt een cijfer op plakken, maar het is iets wat zeer... bijna menselijk is. Dat je er op een gegeven ogenblik, wanneer je meer succesvol bent, wanneer je meer intelligent bent, dat je er meer en meer last van gaat hebben.
Ja, en wat gebeurt er dan eigenlijk als je er dan last van hebt? Hoe uitzicht dat? Of wat gebeurt er dan met jou of in jou?
Eigenlijk wat er op zo'n momenten gebeurt, is dat je hebt een bepaald beeld van jezelf. Een beeld waarmee je jezelf al een beetje naar beneden hebt gehaald. En dat is jouw normaal beeld. En dan maak je jezelf wijs. Eigenlijk is die een imposter, die bedrieger. Eigenlijk bedrieg je anderen niet. Anderen zien jouw talenten al lang. De enige die je werkelijk aan het bedriegen bent, dat ben jezelf. En hoe komt dat? Dat is jouw hersenpan die dat doet voor jou. Vandaar, ik werk heel graag met neurologie. Ik leer daar enorm veel uit bij. Ik werk heel graag samen met mensen op dat vlak. Omdat wij in onze hersenen dat kunnen aanpakken. En dat was voor mij ook de grote aha-erlevenis om dat aan te gaan pakken. Wat gebeurt er nu eigenlijk in je hersenen? Op het ogenblik dat jij in een arena komt waar je stress ervaart, waarvan je denkt, dit kan ik niet, dan gaat je amygdala, jouw gevoelscentrum, jouw emotief centrum, eigenlijk in paniek slaan. Alle alarmbellen gaan af. Ah! Waardoor jij vanuit je reptiele brein, oeroude brein dat jou in leven wil houden, gaat alles lam leggen. Dit is gevaarlijk, hier kunnen we aan doodgaan. Wat echt met ons verstand weten wij, als ik in een vergadering het woord ga nemen of als ik deze speech ga houden, ga ik niet letterlijk dood. Jouw lichaam weet dat niet. Jouw lichaam denkt, nu ga ik eraan. Nu gaan ze mij opeten, nu is het te laat. Wat gaat je lichaam? Je lichaam gaat je op dat moment helpen. Die gaat testosteron aanmaken, die gaat het stresshormoon verder in je pompen om jou te laten presteren. Eigenlijk stelt hij jou nog maar in staat tot 3 dingen. Fight, flight, freeze. Je leert je vechten. En dat zien we bij sommige types. Die gaan keihard beginnen werken. Zo hard beginnen werken. Ik moet perfect zijn. Ik moet helemaal gaan. Ik moet het nog beter kunnen. Ik moet nog later blijven op mijn werk. Ik moet nog meer onderbouwd zijn. Nog meer studies erbij halen. Allemaal maar om te vechten. Eigenlijk bevechten ze niemand. Bevechten ze alleen... hun eigen negatieve gedachten. Hun een imposter. Dat is 1 manier om erop te reageren. Een 2e manier zijn de vluchters. En de vluchters, die gaan... Ik hoor hier net iemand schrijven, want dit komt wel binnen. Ja, dank je voor die feedback. De 2e manier is, je gaat vluchten. Hoe ga je vluchten? Doordat iemand biedt jou bijvoorbeeld... Ik heb nu iemand pas begeleid. Die baas had haar naar mij gestuurd... omdat hij echt ziet, deze dame heeft alle capaciteiten die ik nu nodig heb om mijn departement verder te leiden. Die wil dus ook dat hij veel vaker in boardmeetings komt vertellen wat essentieel is. Zij weigerde. Zij kan dat niet. Die baas weet feitelijk, ondervindt hij elke dag op het werk, dat zij het zeer goed kan. De enige die haar tegenhoudt was zijzelf. En dan ben ik met haar aan de slag gegaan om eigenlijk te durven... zeggen, ja, laten we eens feitelijk kijken. Zou jij iets kunnen bijbrengen? Wie is jou dit aan het wijsmaken? Is dat feit of ben jij dat? En een vluchter gaat dus heel vaak de jobs niet aanvaarden waarvoor die eigenlijk geschikt is. En als die daar niet in vlucht, dan vlucht die in goedpraterij. Bijvoorbeeld niet de speech geven die ertoe doet, niet de inbreng geven die ertoe doet, maar zeggen wat iedereen al weet om veilig te zijn. Heel vaak zien we dat bij hoogintellectuele mensen uit de imposter zich bijvoorbeeld, doordat ze een job aanvaarden die lager is dan wat ze eigenlijk voor gemaakt zijn. Bijvoorbeeld die expres hun studie saboteren Omdat ze anders uit de toon gaan vallen, want dan wordt echt ontdekt dat zij zeer slim zijn en dat risico willen ze niet lopen. Ja? En dan hoorde, dat stond daar straks ook al in de chat, die freeze, dat zei jij ook helemaal in het begin. Ja, je kan ook voor de freeze gaan en dan doe je niks meer. Dan kom je in een meeting en dan blijf je zitten. Alles stopt. En dat heb jij niet, dat hebben jouw hersenen eigenlijk gedaan om jou te helpen. Alleen, dat is lastig. Ja?
En dan de grote vraag natuurlijk, hoe geraken we daar dan uit? Ja. Is er een kant-en-klaar stappenplannetje?
Oh, er is een kant-en-klaar stappenplannetje, ja. Ja, absoluut. En daar heb ik jaren al, ben ik daaraan aan het werken, op heel veel vlakken. Het is heel eenvoudig en tegelijkertijd is het daarom zo waanzinnig moeilijk. Het gaat erom dat jij iets nieuw gaat inprenten in je hersenen. Wat vraagt dat voor eerst? Eerst vraagt dat een erkenning. Erkennen dat jij mogelijk jezelf aan het saboteren bent. Als je dat al niet ziet. Er waren hier vandaag een heel mensen die al zeiden van ik heb daar nog nooit van gehoord. Die misschien vandaag, als ze de vragenlijstje, de quotes hoorden, ontdekken van oh, dat doe ik ook. Ja, heel veel komen bij mij, zeker mensen aan de top die dat totaal zich niet bewust van zijn. Dus het eerste is bewustwording. Daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik dat vandaag hier mag vertellen, want dit is de eerste vorm al. Het is het bewust maken. En ik vind het zo fijn dat er zoveel mensen op reageren en hier zitten, want zij kunnen het weer gaan uitdragen. Als je het herkent, is het eerste, praat daar eens over. Check het eens. Heel vaak hebben mensen je dat eigenlijk al wel eens gezegd. Dat kan een partner zijn, dat kan een vriend of een vriendin zijn. Iemand die jou heeft gezegd van, zeg, je gaat dat wel keigoed doen, hè? Dat weten wij toch allemaal. Ja, ja, behalve jij. Ja? Dan weet je dat. Dat gaat om dat durven erkennen. En vervolgens gaat het erom van eigenlijk, ik noem dat breintraining. Echt dat brein, net zoals je naar een fitnessclub gaat om je spieren te gaan ontwikkelen, ga ik met jou als coach aan de slag om jouw hersenpan te gaan trainen. Om iets te doen wat je niet durft. Voor je bijvoorbeeld start to run deed, begon te lopen, ben je ervan overtuigd dat jij geen sporter bent. Eens als je een beetje begint te lopen, dan gaat dat. En voor sommigen gaat dat beter en beter. En na 5 kilometer hebben ze het gevoel van, oh, ik ben wel een sporter. Ik kan dit wel. Dat is alleen maar omdat je voor de allereerste keer dat hebt durven doorbreken en iets anders hebt durven denken dan wat je dacht over jezelf. Zo ook kan je dat fysiek gaan doen. En wat ik dat doe, is dat mentaal gaan mee aanpakken. Zorgen dat wij gaan kijken naar wat jij jezelf zit wijs te maken. En in plaats van dan in een emotie te schieten en in die paniek te schieten, daaruit te blijven en dat te gaan analyseren. Dat is stap 1.
De mensen die het geluk hebben om door jou gecoacht te worden, die zijn denk ik in heel goede handen. Zijn er ook tips die we zelf kunnen toepassen?
Ja. Ja, misschien is het wel een idee om dat hier al eens direct te doen. Want er zitten hier misschien wel mensen die zeggen van ja, ik wil dit wel eens proberen. Ik wil wel eens iets anders doen dan wat ik tot nu toe deed. Er zijn zo'n paar oefeningen die mij nu in het hoofd schieten. Het een van de eerste is, ik laat een lijstje maken met allemaal beperkende gedachten die jij als waar aanneemt. Als mensen daar niet aan kunnen, dan vraag ik ze, wie kan het wel goed? Wie is iemand die wel kan wat jij wil, maar die jij niet bent? Dan komt er plots iemand in hun hoofd en dan kunnen zij plots veel sneller zeggen ah ja, 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 dat ben ik niet, want ik kan dat niet, kan dat niet, kan dat niet, kan dat niet. Dat lijstje ga je beginnen maken. Vervolgens, als je dat lijstje hebt gemaakt, ga je daar een lijn achter trekken en dan ga je schrijven. Dus nu, ik ga nu vragen, de mensen die nu aan het luisteren zijn, die hier nu aanwezig zijn, noteer nu instant voor jezelf of in je hoofd 3 dingen die jij jezelf blijft wijsmaken of die jij tegen jezelf zegt om je neer te halen. En vervolgens ga je dat bekijken, ga ik je de vraag stellen, zou het mogelijk zijn dat het omgekeerde van wat je nu zegt over jezelf ook waar is? Bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, maar die mannen die weten het allemaal hè, in de vergadering, maar ik ben niet zo extravert. Ik kan dat niet. Ah, je bent dat niet. Oké, je bent geen extra. Oké, noteer dan eens, ik ben introvert. Maar dat gaat nog niet ver. Van heel velen denken, ik ben niet oké. Ik hoor er niet bij. Ik ben het niet waard. Al die dingen. En vervolgens ga je daar eens achter zetten. Als jij dan nu in een rustige toestand, we gaan dat niet testen op het ogenblik dat we in die meeting zitten. Hè? Je gaat dit testen op een rustig ogenblik. Ga je eens analyseren, wat ik hier nu altijd vertel. Elke keer dat ik die meeting in die meeting ben, zoals jij daar straks dat voorbeeld ook gaf, hè, van die vrouw, want zodra ik dan in die directiemeeting kom, ja, dan kan ik plots niet meer praten. Ja, dan geloof jij iets. Noteer eens wat je dan allemaal gelooft over jezelf. Vervolgens ga je daar eens naast zetten, waarom klopt het omgekeerde ook? Dus als zij zegt, ja, dan durf ik helemaal niet praten, dan hoor ik er helemaal niet bij. Dan ga je nu eens opzetten, zou het kunnen dat jij wel kan praten? Zou het kunnen dat jij er wel hoort? He, zo zijn er een aantal van de... Ja, ik weet nu niet welke dat je neemt. Hè. Kan het omgekeerde ook waar zijn?
Ja, ik kan geen goede vragen stellen.
Is dat eentje van jou?
Ja.
Ja. Wat geloof je dan over mensen die vragen stellen?
Dat die spitsvondig zijn, dat die originele woordenschat gebruiken, dat die...
Oké, we gaan het daar al bij houden. Spitsvondig met originele woordenschat. Dus dat wil zeggen dat jij zegt, ik ben niet spitsvondig, ik heb geen originele woordenschat. Dat veralgemeen je, dat maak je tot iets heel groot in je hoofd. Dat is een feit voor jou, dat is een monster. Zou het nu kunnen... ik hoor dat er komt al een antwoord in de chat dat ik even ga delen. Spitsvondig is wel echt een heel mooi woord. Ja, dus absoluut. Maar om het bij jou te houden, jij gelooft dit echt. En we nemen dat wel serieus. Ja, Kitty Amai, jij bent niet spitsvondig. Jij gebruikt geen goede woorden, mooie woorden. Zou het omgekeerde ook waar kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat jij... Zijn er momenten... Die jij je herinnert in je leven, dat jij wel eens heel spitsvondig was. Dat jij wel eens heel mooie woorden kon vinden. Zou dat ook kunnen?
Ja, dat is al gebeurd.
Oké. En nu zijn we op dat puntje. Nu ga ik daar jou niet op verder coachen. Maar het gaat er eigenlijk om dat je die krak leert zetten. Dat je inzicht plots krijgt en een bewustzijn ontdekt van... Oh my god, ja, het is al wel ooit gebeurd. En dat is hetgene wat wij missen. Ons brein, dat monster dat het overneemt van ons, die gaat alles generaliseren en extreem zwart-wit maken. Terwijl als je daar dan gaat objectief naar kijken, ga je ontdekken, nee, dat is niet waar, maak dat mij wijs. En dan is de volgende stap, als jij dat al nu toe hebt wijsgemaakt, dan heeft jou dat werkelijk iets opgeleverd. In jouw geval, doordat jij gelooft dat jij niet spitsvondig bent, dat jij nooit goede woorden vindt, wat levert u dat op? Waarom is dat goed? Wat doe jij doordat je dat hele tijd zo blijft geloven?
Ja, dan maak ik mezelf klein.
Maar en doordat je jezelf klein maakt, wat gebeurt er dan?
Misschien krijg ik dan complimentjes van mensen als ik dat zeg. Ja.
En wat ga jij dan zelf doen? Dus dan ga je al het halen bij anderen en hopen dat iemand je compliment geeft. Mm-hmm. Maar wat begin jij daardoor te doen? Doordat je je klein maakt, wat ga je dan nog harder op inzetten?
Je voorbereiden? Of, ja. Ja, of soms ook een vluchtgedrag herken ik ook eigenlijk wel.
Dus ofwel ga je nog harder beginnen voorbereiden. Ja. Van ik moet nog een cursus volgen. Ik moet nog iemand hebben die mij coacht. Ik moet nog een trainer hebben die het voor mij gaat doen. Ja. Dat is al iets waar dat... Hè, we gaan heel vaak dan terecht bij een hulpverlener die het weer eens voor ons moet oplossen. Terwijl het enige wat je moet doen is daaruit blijven. En jou... laten groeien. Hey. Het niet gaan oplossen. Ja, dat is het ene. Maar jij gaat dan verder voorbereiden om nog perfecter te worden. Nu, dat heeft je ook al iets gebracht. Dus daarom geloof je dat zo graag. Want daardoor ga je nog harder werken. Of ga je soms ook vluchten en net is helemaal niks doen. Wat eigenlijk ook je lichaam verlangt. Ja? Maar stel je dan voor, en dat is dan de volgende stap. Katie Byron is daarop gekomen. En dat is een van de vragen die ik altijd benut van haar. Zij zegt... Beeld u eens in dat jij die gedachte niet zou hebben. En daar vraag ik nu ook aan de mensen die hier allemaal luisteren. Beeld u in dat jij deze negatieve gedachte niet zou bezitten. Dat ik dat gewoon als een blokje uit je hoofd zou kunnen halen, waardoor je dat niet meer bezit. Wat zou er dan mogelijk zijn? Beeld, hè, zo voor jou Kitty, beeld u nu eens in dat jij die gedachte van oh, ik heb geen goede woorden en ik ben niet spitsvondig. Stel dat je dat echt niet hebt. Dat jij gewoon helemaal kunt denken, amai, ik ben spitsvondig, ik gebruik goede woorden. Wat zou er dan meer kunnen dan nu?
Nou, dan zou ik veel meer plezier hebben, denk ik, in wat ik moet doen. Dan zou ik minder stress hebben.
En beeld u in dat jij nog meer plezier gaat hebben in de dingen. Wat gaat daar het effect dan van zijn?
Dan ga ik nog spitsvondigere vragen stellen.
Helemaal. Dus voilà, nu heb ik jou even daardoor gecoacht. En dat is alleen dat bewustzijn nog maar. Dat is het blootleggen. Dat is face the facts. En aan de andere kant, wat probeer jij je wijs te maken? Wij bereiden ons altijd voor op het negatieve. Wij bereiden ons elke keer weer voor op alle drama's die kunnen gebeuren. Daar zijn we keigoed in. Daar gaan we onze hersenpan constant op focussen. En ik vraag je nu van simpelweg die focus te gaan verleggen. En een van de dingen die ik van mijn Millionaire Mindset Trainer kreeg, was alles wat je gelooft wordt waar. Dus geloof het beste maar. En dat vraagt een focusverlegging. En een van de dingen die hij zei, die hem echt heel groot hebben gemaakt, was, ja, ik begon mij voor te bereiden op het absolute succes. En dat is iets wat de meeste mensen vergeten te doen. Wat? Wanneer je echt succesvol gaat zijn. Geloof dan nu eens en maak dan de balans eens een keertje op. En dat wordt heel erg vaak vergeten. En er poppen nu zo'n aantal voorbeelden. Ik heb zo iemand begeleid, een partner in een multinational. En die man die weet, die is partner in die multinational. Die heeft al ongelooflijk veel levenservaring, werkervaring, al jaren in die onderneming en staat daar nu mee aan de top. En die komt bij mij omdat hij de hele tijd zegt, ja, dit moet ermee stoppen. Het gaat uitkomen dat ik het niet kan. Ik bak er niks van. Ik werk mijn ongeluk en dit gaat niet. En daardoor werk ik nu met hem op, oké, stel nu eens dat dit niet klopt. Stel, geloof, wat wil jij wel geloven over wie je bent? En als je daar gaat zitten, laat ons eens kijken, als jij niet jou was, als al die beperkende overtuigingen, die gedachten er niet zouden zitten, wie zou je dan zijn? Dan gaan we daarop werken. En dan ontdekt hij, en dat is eigenlijk ook een van mijn programma's, is ik zeg altijd tegen mensen, stop playing the princess. Now you become a queen. Bij hem is dat dan, stop nu toch eens met heel de tijd een prinsje te zitten uithangen en word nu eens de koning die je kan zijn. En dan zie je die shift langzaamaan gebeuren, waarbij je eigenlijk echt ontdekt van, ik ben er eigenlijk al. Die mensen zitten allemaal eigenlijk al op de plek waar ze helemaal horen. Het enige is dat ze proberen, ja, delusional, zichzelf een beetje te bedriegen om daar nooit van te gaan genieten. Omdat ze denken, als ze succes gaan oogsten, dan gaat het fout. Maar het gaat net fout omdat ze dat succes niet oogsten. En daarom ga ik elke keer weer focusverlegging. Elke keer weer. En dat is training, hè? Dat is training, training, training. En dat start op heel laag niveau door te werken met affirmaties. Zinnetjes die jij liever wil geloven dan dat je op dit moment gelooft. Iemand die heel zijn leven heeft geloofd, ja, alleen door hard werken kom ik ergens. Ombuigen naar. Alleen door minder te doen, zal ik meer bereiken. En elke keer dat laat herhalen, 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 herhalen. Totdat je hersenen dat eigenlijk aanvaarden als je nieuwe realiteit. En dat is, het vraagt doorzettingsvermogen. Het is echt zoals ik een sporter voorbereid op topprestaties. Zo is het ook wanneer ik mijn leiders voorbereid op, ja, te durven gaan staan. Te durven zijn wie ze eigenlijk al lang zijn en iedereen weten. Alleen zij zelf weten dat nog niet.
Mooi, mooi, dankjewel. Een waardevolle tip om daar zelf mee aan de slag te gaan. En ook haalbaar, denk ik. Het is een kwestie van dat te durven doen en ook van dat door te zetten. En inderdaad, die training wat vol te houden. Maar wat kunnen we doen als je merkt bij collega's of op werkzoekenden, want hier zijn ook een aantal bemiddelaars onder ons, als je merkt dat die daar echt mee aan het worstelen zijn? Er is ook een vraag binnengekomen op voorhand die letterlijk klinkt. Wat doe je met een topcollega die altijd twijfelt en bevestiging nodig heeft?
Wel, de meesten gaan in de fout omdat ze direct gaan zeggen, maar dat is toch niet waar? Allee, jij moet toch zo niet denken? Maar dat jij daar nu last van hebt? Wat geloofde jij nu nog? Als er één iemand is die het kan, zo gaan wij daarmee om vaak. En dat is hetgene wat we net niet moeten doen. Het eerste wat we dan te doen hebben, dus stel nu dat die collega zegt, ja, iedereen weet dat, zegt wel dat ik goed ben, maar ik geloof, ik kan er echt niks van, ik bak er echt niks van. Dat is het gaan herkennen. Dat is gewoon letterlijk die woorden vastpakken en die op serieus nemen. Amai, je bakt er niks van. En hoe voelt dat? En dat is dat is vaak al de shock. We zijn zo gewoon van gepamperd te worden, van negatief, dat mensen niet herkennen wat wij werkelijk zeggen. Maar door daarbij te blijven en daar oordeelloos bij te blijven en daar naar te luisteren, ga je al perceptieverruiming doen. Want dan gaat die persoon al zeggen, ja, allee, ja, soms weet ik wel dat ik wel iets kan, hè, maar in dit geval niet. Ah, voilà. En dan begint het al af te brokkelen. Dus dat is een eerste stap, hoe je kan helpen. Een tweede is om die stap voor te zijn, want je kan dat wel bij een ander zien, maar je kan me moeilijk zeggen van, jij hebt echt last van het impostersyndroom. Ja? Bij je vrienden ga je dat misschien wel doen. Een makkelijke stap is bijvoorbeeld, je hebt dit gehoord vandaag. Je was hier vandaag. En je hebt dus iets bijgeleerd over de imposter. Dus gewoon je eigen ervaringen delen. Ja. Dat is zeggen van, amai, ik heb iets bijgewoond. Nu moet je dat weten. Hè? Als je dat... Ik heb daarover geleerd, waardoor een ander kan zeggen, heb jij daar ook last van? Ik heb daar ook last. En dat. En je gaat ook zien, wanneer je erover gaat praten met anderen, dat het taboe er eindelijk uitgaat. Want in heel veel bedrijven zit daar allemaal een gigantische taboe op. En denken wij net, en dat is wat allemaal ook in stand houdt, dat imposteren. We denken, we moeten werken aan onszelf. Wij zijn het probleem. Wij zijn de enige die dit weet. Terwijl heel vaak is het iets dat ingebakken zit. Ingebakken zit in een bedrijf ook. En het is maar wanneer de eerste begint met daaraan te werken en dat te erkennen, dat anderen ook de kans hebben om zich daar bewust van te worden en om dat gaan aan te pakken. Nou, zo bijvoorbeeld vorige week gaf ik presentatietraining bij een bank. En aan experts, mensen die heel veel presenteren, die de bank heel vaak presenteren. En ik was daar aan het trainen en ik had hen gevraagd, bereid je op je best voor, dat ik weet wat jouw niveau is en dat ik je kan verder trekken. Die kwamen allemaal binnen en die hadden zich een beetje voorbereid. En ik vroeg van, hoe zit dat? Waarom heb jij niet helemaal getoond? Ja, dat gaat niet. En waarom gaat dat niet? Omdat we zo schrik hebben om met ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. En dus gaan we ons naar beneden halen. En dan zei ik ook, beeld u in dat je nu er wel eens volledig zou zijn gegaan. Wat had ik dan gezien? En beeld u in dat uw collega dat zou hebben gedaan. Wat zou dat met u doen als die collega begint te schitteren? Oh, dan zou ik ook gaan schitteren, dan zou ik durven. Kijk, en dat is dus wat hele bedrijven, waardoor heel bedrijven enorm veel kapitaal verliezen. En dan heb ik het zowel over menselijk kapitaal als financieel kapitaal. Door die imposter in stand te houden in je bedrijf, zorgen ze ervoor dat mensen niet op hun topcapaciteiten gaan zitten. En dat wij allemaal half blijven doen waar we goed in zijn, in plaats van volledig te gaan shine.
Ja, omdat ik zag dat er heel veel vragen zijn uit het publiek. Ja. Misschien een vraag die ik mezelf ook... stelde, wat is dan het verschil met perfectionisme?
Bijna het een is het gevolg van het ander. Het is omdat jij iets gelooft over jezelf, omdat jij je naar beneden haalt, dat jij dat perfectionisme verder gaat ontwikkelen. Iemand die het altijd perfect wil doen. Nu, perfectionisme kan ook vanuit heel andere hoeken ontstaan. Er is nog meer rond dat perfectionisme. Dus daar heb je verder te onderzoeken, hoe zit die link. Maar de link is zeer duidelijk, doordat je net als imposter jezelf zo naar beneden haalt, altijd die negatieve stemmetjes blijft geloven, wil je perfectie gaan nastreven. In plaats van dat jij, als je dat imposter niet hebt, dan ga je zitten in, ik heb geen fixed mindset, ik ben een groeier. Ik maak fouten en ik leer uit elke fout. Wauw, fouten zijn heerlijk, want elke keer weer zorgt dat ervoor dat ik verder geraak. Als je vanuit die mindset gaat zitten, dan is het, ja, ik zal nooit perfect zijn. Maar ik ga wel verder zetten, ik ga wel stapjes zetten. Ik ga wel nu ga ik deze aanpakken. Waardoor je realistischer kan zijn. Versus dat perfectionisme hou je ook in stand om die imposter in stand te kunnen houden.
Dankjewel. Dan heel veel vragen in verband met vragen waar angst in voorkomt. Angst voor imagoverlies. Angst om af te gaan in vergaderingen bijvoorbeeld. Bang om naast je schoenen te gaan lopen enzovoort. Misschien kunnen we die vragen even samen behandelen.
Ja, heel mooi. Dank je. Dat zie ik bij... Ik begeleid veel toppers. Ik begeleid CEO's, ik begeleid politici, ik begeleid opiniemakers, BV's, maar er zijn ook heel veel managers, mensen die een leidinggevende functie hebben. En die hebben al een imago. En dat is ook waarom ik gestart ben ooit. Omdat ik met de BV's werkte die al een heel imago hadden opgebouwd. En die dan zeiden, en ik ben het niet eens met mijn imago. Dat is niet waar. Ja. Maar dus ook dat door de mand vallen van, ja, dan ga ik af. Nu moet je eens stilstaan op dat ogenblik. Bij heel feitelijk, en wat zijn de risico's die je loopt door dit te blijven geloven? Niet alleen voor jou, maar voor de mensheid. Voor de mensen in het bedrijf waar jij werkt. Voor heel jouw omgeving, als je dat blijft geloven. En dat is gewoon oplijsten. Wat zijn de risico's? En dan aan de andere kant gaan zitten. Wat zijn de risico's die ik loop als ik wel ga naar buiten komen? En dan daarnaast, wat is de winst die ik boek als ik wel naar buiten ga komen? Heel feitelijk naast elkaar zetten. En dan kijken, en waar zit elke keer die imposter? Waar zit ik mijzelf iets wijs te maken? Want bijvoorbeeld iemand die zegt van, ja, maar ja, ben de enige vrouw. Hè. Ik heb dat zo in bedrijven. Ik ben de enige vrouw die in die vergadering komt. En iedereen zit dan op mij te kijken, ja, ik kan dat toch niet maken. Ik kan toch, als ik vanuit mijn emotionaliteit iets zeg, gaan ze mij nooit geloven. Mij nemen ze toch niet heel serieus. Je bent de enige vrouw. Net daardoor ben jij automatisch al een rolmodel voor anderen. Mm-hmm. Stel dat je dat dan niet meer gelooft, dat jij gaat afgaan als een gieter. Welke kansen bied jij dan? Welke spiegels hou je dan die mannen voor? En wat zou dat kunnen opleveren aan het bedrijf? Ja? Ik werk ook met mensen die in heel België bekend zijn. Mm-hmm. Die constant in de media komen. Die hebben ook heel veel verlies. Of de CEO van grote bedrijven, die hebben ook het gevoel van, ik moet altijd on top zijn en niemand moet, ik ga zeker niet beginnen veranderen, ik ga geen ander beeld ophangen, want dat gaat niet. Mm-hmm. Welk risico zijn zij aan het lopen? Op welke manier zorg je ervoor dat daardoor jouw bedrijf niet verder kan groeien? Op welke manier is dat een energy drain? Mm-hmm. We komen nu uit COVID en die gevolgen daarvan zijn, nu zijn wij allemaal aan het ervaren en nu voel je opnieuw een volgende golf. Mm-hmm. En toch heb je daar weer bedrijfsleiders en leidinggevenden die dat ombuigen. Die geen last hebben van die imposter en die dat ombuigen en zeggen, wow, deze is net een kans. Dat is echt geweldig dat mij dat overkomt. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk. Dat is heel eng om te doen voor de eerste keer. En dat vraagt vaak begeleiding. Heel vaak kom je daar op je eentje niet door. Daarvoor heb je een trainer. Daardoor, ja, je kunt op jezelf beginnen sporten, maar op een gegeven moment, als je echt top wil zijn, dan huur je daarvoor een coach in.
Oké, nu we het op organisatieniveau bekijken, misschien ook de volgende vraag dan. Hoe kan je een cultuur creëren waar dat imposter minimale consequenties heeft voor het menselijk kapitaal?
Hoe kan je die cultuur creëren? Door er al aandacht aan te besteden in eerste instantie. Ik weet niet in hoeverre dat bedrijven zijn die al werken met surveys, met de mensen bevragen. Een van de manieren waarop je het kan bevragen is mensen met een imposter voelen zich heel alleen. Denken dat zij de enige zijn in het bedrijf die er last van hebben. Mm-hmm. Dat zij de enige zijn in die cultuur. En dat is natuurlijk niet. Dat is doordat er een omgeving is die dat ook dat gevoel geeft. Als heel je board bestaat uit mannen, mm-hmm. Hoe moet elke vrouw zich daar dan voelen? Als je een heel wit kader hebt, hoe moet je je dan als kleurling daarbij voelen? Ja? Dus al die dingen, dat is een bepaalde cultuur die er ook heerst. Ik ben ook heel blij met deze vraag, want ja, het is niet alleen het individu. En heel vaak wordt dat maar weer alleen behandeld op individueel niveau. Van ja, zoekt u dan een coach? Nee, je kan dat opentrekken. Vandaar dat ik ook zo graag lezingen geef daarover, dat ik kom spreken daarover, training geef, om dan net bewustwording rond te gaan creëren. Een van de andere dingen, als die survey, is puur eens bevragen, op welk moment heb jij het gevoel dat je je talenten niet kan inzetten? En als je dat anoniem doet, want anders komen er toch nooit deftige antwoorden. Want dan gaan ze weer sociaal aanvaardbaar gedrag stellen en dan is hun imposter weer helemaal daar. Want ze willen niet door de mand vallen. En dan eigenlijk gaan... Dat is een beetje zoals als je een pot neemt en je stikt er een zaadje in. Het gaat niet alleen om dat zaadje. Het gaat om die volledige potgrond daar rond. Mm-hmm. En dus ga het bevragen. Ga bevragen van, stel dat wij jouw talent volledig zouden ontwikkelen. Wat heb jij dan echt nodig? Mm-hmm. En dat zijn zo'n eenvoudige vragen die wij toch heel vaak niet durven stellen. En als je dat op regelmatige basis begint opnieuw te vragen, dan krijg jij een ongelofelijke rijkdom aan data. En dan weet je ook op welke plekken in je organisatie dat schort.
En dan dan zegt nog iemand, er is een verschil tussen je bewustzijn van het probleem en er ook diep in geloven. Hè. Ik ben me ervan bewust, maar toch blijf ik met dat stemmetje rondlopen. Ja. Hoe ga ik daarmee om? Wat kan ik daaraan doen?
Ja, als je al bewust bent, dat is het eerste. Meestal stoppen daar. Deze keer, hoe gaan we nu echt aan de slag? En dat is een van de heerlijkste dingen die ik coach. Ik had een coach uit Londen die in de Financial District de mensen traint die echt onder een mega druk staan. En zij leerde mij, ze zei, ik werk met sprookjes. Ik viel achterover. Ik dacht, hoe kan Disney nu gaan helpen? En toch is dat een van de technieken. Want waar draait het om? Het draait erom dat jouw focus ligt op het negatieve. En zo fel dat we eigenlijk zelfs nooit durven kijken naar het positieve. Dus als je het dan stilmaakt in jezelf en je durft eens noteren waar droom ik van. Mensen durven niet dromen. Wordt ons ook afgeleerd, hè? Doe maar gewoon. Blijf maar met die voetjes op de grond. Je moet niet beginnen dat fantast uithangen, hè? Al die dingen. Ja. Dat is voor dromers, dat is voor positivisten, optimisten. Nee, eigenlijk is dat net hetgeen wat je te doen hebt. En als je dat begint te vormen, dat beeld, dan kan je daar aan beginnen oefenen. Een van de dingen die ik gebruik is Netflix.
Hier nog kan ik aan vastknopen een tip van Julie, dacht ik dat die kwam, voor positiviteit op Twitter.
Wat ik daarbij op wil aanvullen, hè, is heel veel gaan dan ook op Instagram zitten om zo van die positieve quotes te horen. Mm-hmm. Het gaat er net om wel dat je traint, dat je aan de slag gaat. Het gaat er niet om dat je dat weer eens vertelt. Het gaat erom dat je dat begint te integreren en begint te geloven dat het omgekeerde ook kan. Mm-hmm. En die training, dat vindt in je hoofd plaats. Dat betekent elke keer ook bijvoorbeeld thuis bij je partner. En ja, dit kan ik hem nu niet zeggen. Hè. Hier kan ik nu niet, dat mag ik nu niet doen. En toch zeggen, deze keer ga ik dat eens niet geloven. Ik ga dat eens wel. En je gaat trainen op plekjes waar het nog veilig voelt. En dan kan je dat meer en meer gaan uitbreiden. Maar daarvoor moet je eerst durven dat beeld, dat noem ik de interne mentor, gaan vormgeven. Echt zeggen van, maar wie wil ik zijn? En dan kan je elke dag één dingetje vastpakken. Bijvoorbeeld met een van de CEO's waar ik mee werk, is dat echt, we hebben een hele lijst gemaakt van, als je er helemaal zou zijn, als je het bedrijf der bedrijven hebt, als iedereen jou volgt, als je bekender bent dan Steve Jobs, hoe zou jij je armen dan bewegen? Hoe zou je ademhaling dan zijn? Hoe leg je je haren dan? Dat gaat over minuscule dingen, hè, dat je denkt, dat kan geen impact hebben. Helemaal. En dan zeg ik van oké, tegen de volgende keer heb je geoefend op je handen. Je gaat de armbewegingen gebruiken die een echt confident, echt een CEO die helemaal staat, die dat doet. En de keer erop hebben die dat. En plots, en dat gaat in die kleine dingetjes dat je dat gaat steken. Maar het vraagt echt training. Het zit niet alleen in je hoofd. Het gaat om, bewijs het aan jezelf dat het omgekeerde klopt.
Ja, vele reacties gaan ook over, ik besef dat ik het heb of dat er iets is. Maar dat blijft een mentaal proces en dat het moeilijk is eigenlijk om dat stapje verder te gaan, zoals jij net zei, om die training dan aan te gaan en uit dat mentale te treden. Je weet dat je het hebt, maar het blijft eigenlijk een leidersweg omdat je die volgende stap niet goed kan zetten.
Ja, omdat je ook daar weer je tegenhoudt en gelooft dat jij dat wel niet kan. Terwijl, heel concreet, een allerkleinste is, noteer nu eens voor jezelf allemaal eigenschappen van, stel dat jij geen negatieve gedachten had. Dat we dat hele blok eruit halen en alleen nog maar geweldig over jezelf denkt. Dat vinden mensen al vies. Amai, dan ben ik een arrogante. Amai, dan ben ik nogal egoïstisch. Ga daar wel eens even wel zitten. En denk eens aan de beste versie van jezelf die jij zou willen zijn. De beste mama, de beste vriendin, de beste partner, de beste collega en de beste leider. Als je daar gaat zitten, wat zie je dan allemaal? En dat beginnen gewoon op te lijsten. Ah, dan zou ik me zo kleden, dan zou ik dat gedrag, dan zou ik dat kunnen geloven over mezelf, dat kunnen geloven over de wereld. En al die dingetjes pak je elke dag één dingetje van vast. Dit train ik vandaag. Vandaag ga ik trainen op, ik ga mijn armen eens zo doen als ik start in een meeting. Of deze keer, als ik deze meeting, ga ik erin slagen. Eigenlijk ga je dat visualiseren. Visualiseer vooraf, bijvoorbeeld in een meeting, ik durf daar niet praten. Oké. Je gaat ene keer één zin zeggen en die gaat er zijn. En dat al voorbereiden vooraf. Hoe gaat dat komen dat dat gaat lukken? Hoe ga je ademhaling zitten? Hoe ga je je houden? En wanneer ga je die ene zin zeggen die er toe doet? En dat gaan voorbereiden. En dan begin je dat te oefenen.
er zijn twee vragen bijgekomen rond medische klachten eigenlijk als gevolg van imposter. Lux Wiene heeft er iets over gepost dat 20% van de bevolking daarover klaagt. En er is ook iemand met de ziekte van Crohn. Ze zegt dat het dus ook veel te maken heeft met spanningen ten gevolge van geen waardering krijgen van je werkgever en leidinggevenden hebben die je klein probeert te houden. Het heeft tot een burn-out geleid en ze is dan gelukkig wel daarna terechtgekomen in een bedrijf waar ze een job heeft die haar vleugels geeft. Dus is goed afgelopen in ieder geval.
In hoeverre heeft burn-out te maken met imposter? Is daar een link?
Ja, absoluut. Er is zeker een link in dat opzicht dat als jij dat beeld zo in stand houdt, die imposter in je hoofd altijd alles laat zeggen tegen jou, als die heerser is, dan ga je blijven, je zal het nooit halen. En dus ga je leeg blijven geven. Doordat je daardoor stress ervaart, ga je nog beter doen wat je al doet. Namelijk nog harder zorgen voor de ander, nog perfecter willen zijn, nog meer met de ander bezig zijn en nog meer gaan focussen op je taken. En daardoor ga je helemaal leeggeven tot je echt helemaal op bent. En ja, dan krijg je die burn-out. Het gaat er net om van op tijd te proberen die balans te krijgen, doordat we ook aandacht mogen geven aan onszelf. En heel vaak gaan mensen dan aandacht geven aan zichzelf door al een dag vrij te pakken. Of door eens naar de sauna te gaan en een massage te gaan halen. Dat is allemaal goed, maar zolang je dat beest in je hoofd niet aanpakt en die imposter niet gaat beginnen bekijken en gaat beginnen trainen van klopt dit wat ik aan het geloven ben, ja, verandert er natuurlijk niets. Dat is voor mij de link tussen burn-out en imposter.
Luc, wil jij de vraag?
We zien minder burn-outs, maar we zien een enorme toename aan prikkelbaar darmsyndroom. En dat zijn typisch mensen waar je ook de combinatie ziet met impostersyndroom. Dat is nu de trend. 20% van de bevolking zou daar last van hebben, van dokter naar dokter lopen, pillen, massages zelfs, en weet ik veel. En eigenlijk moet je het anders aanpakken, een beetje gelijk Imit gezegd heeft. En wij gebruiken uiteraard de dorsale vagus, we halen het ervoor uit. Maar de klachten, de lichamelijke klachten, dat verlegt zich op de dood.
Ja, ja, daar werk ik ook heel vaak mee, dat merk ik ook. Een van de dingen die ik bevraag aan mijn klanten is ook altijd, en welke fysieke klachten heb jij momenteel al? Om te weten hoe hard is dat aanwezig in hun leven. Het gaat niet alleen over die vermoeidheid die hier in je hoofd komt te zitten, maar hoe dat je ook zo ver over grenzen gaat, dat je als je altijd in je zenuwstelsel je op onzet, actie, 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 ja, dan heb je nooit tijd om te gaan verwerken. En dat is bijvoorbeeld één, die prikkelbare darmsyndroom, maar ook andere. Dat is je nooit stil genoeg leggen, nooit lui genoeg zijn. We geloven dingen over lui zijn. Terwijl, ja, we hebben dat net echt wel nodig om eens tot rust te kunnen komen.
Het is een heel mooie metafoor dat je dat eigenlijk niet kunt ontlopen. Mensen willen niet meer met zorgen bezig zijn, denk ik. Ik heb een corona gehad, we hebben een oorlog gehad, we hebben nu de energiekosten, maar legt het stil. Maar dit lichaam gaat dat op een andere plaats. Het is een heel mooi best. Ik weet niet of je Bessel van der Kolk gezien hebt.
Ja hoor, helemaal.
Het lichaam houdt de schoren bij.
Kim, wauw, het was een hele boeiende koffie. Het is ook geruststellend om te horen dat we er niet alleen last van hebben, dat zelfs bekende BV's en CEO's er ook heel veel last van hebben. Dus dat is toch al geruststellend. Iets heel mooi wat ik jou heb horen zeggen is, ga schitteren. Dus dat neem ik mee als mooiste boodschap. Ga schitteren, want dan gaan ook jouw collega's schitteren, zei je. Dat vond ik echt heel mooi. En we moeten terug meer met onszelf bezig zijn. Het mooie is ook dat het impostersyndroom iets positiefs in zich heeft. Dat wil zeggen dat je ook hulpvaardig, dat je heel empathisch bent, dat je ook kwaliteitsvol werk nastreeft. Dus ik vond dat toch eigenlijk ook een mooie kanttekening. Dus het is niet alleen maar slecht. Maar dan vooral, verleg die focus en ga daar echt op trainen. Durf het omgekeerde te geloven. Het klinkt heel simpel en het is waarschijnlijk ook heel simpel. Ik denk dat het een kwestie is van het te erkennen, herkennen en het vooral te gaan doen. Kim, ik heb mezelf voelen groeien tijdens deze koffie met de toekomst alleen nog maar door naar jou te luisteren. Dus ik word daar al helemaal blij van. Ik hoop dat jullie een fijne toekomst tegemoet gaan zonder al te veel negatieve gedachten over je eigen kundigheid. Dus laat ons geloven in wat we allemaal kunnen en goed doen. Laat ons er samen een mooiere bedrijfswereld van maken.
Dankjewel. Ik wil jullie ook heel erg bedanken. Ik vond het ook heel fijn dat we hier zo massaal aanwezig waren en de reacties te lezen. Ik vind het echt heel fijn. Ik hoop dat mensen dat ik heb kunnen inspireren en dat mensen er zelf mee aan de slag gaan. Dus dank je wel voor vandaag. Ik vond het heel fijn.
Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf in deelnemen aan een koffie met de toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website www.dhb.be/workoutroom. Graag tot gauw!